Radio Zonien. De bijsluiter. Streeknieuws in vogelvlucht. De bijsluiter. Slikken en luisteren. Dit is het interview.
Een interview met de man die is aangekondigd werd als de godvader van Radio Zonien, Jan van Assen. Goedemorgen. Maar we hebben ook Roger de Wagenaar bijgezet, die er een maand later is bijgekomen en die zich vooral met de informatie en techniek heeft bezig gehouden. Jan, ik wil met jou eerst eens praten over de periode voor die 3 juni 1980. Want natuurlijk, de dag zelf beginnen, daarvoor heb je een boel voorbereidingen nodig. En toen was al die lokale radio nog illegaal. Hoe begin je daaraan, aan een lokale radio, terwijl dat nog niet mag? En dat allemaal in het schemerduister moet, veronderstel ik?
Met een beetje schrik in het hart, zeker. Hè? Ik herinner mij toch goed dat wij het op band opgenomen hadden. De eerste uitzending was niet live. Nee. En dat terwijl er uitgezonden werd, was de mengtafel verstopt onder mijn bed, geloof ik. Ja. En de zender, die stond er wel ergens. Maar het gaf toch het gevoel, elke keer als er een auto voorbij kwam, dat was zomer, de vensters stonden open, dacht je dus al onmiddellijk, ai, ze zijn daar al. Achteraf bekeken is dat natuurlijk niet realistisch, want het duurt toch wel even voordat er een beetje controle kan komen. Ten slotte waren er al toch een paar tiental radio's in Vlaanderen bezig. Enfin, misschien niet zoveel, we waren toch een van de eerste, maar we waren toch niet de eerste. Contact was al bezig, dacht ik. Of Radio Capital in Brussel en zo. Scorpio in Leuven. Maar dat was inderdaad... ik was ook niet echt opgevoed om zomaar de ene wetgeving na de andere naast me neer te leggen. Ja. Dus we voelden ons niet echt op ons gemak. Voor de rest, we hadden wat discobar materiaal. Ik speelde van mijn 15 jaar discobar. En voor de rest moet je je daar niet te veel van voorstellen. Hè. We hadden een houten kot gemaakt. En hadden wij mijn bureau gebruikt om dat allemaal op te zetten. Verschrikkelijk veel storingen in het begin. Was ook de reden waarom we niet live gegaan zijn. Omdat de zender instraalde op de mengtafel. En een zware 100 hertz brom gaf. Omdat die zender ook niet deugde. Want dat was allemaal eigenlijk rommel. Hè, waar we mee begonnen zijn. Alleen, we hebben van in het begin geprobeerd van dat kwalitatief zo goed mogelijk te doen. Dus niet uitzenden met brom, maar het dan eerst opnemen. Want op de bandopnemer hadden we geen brom. En zo is het eigenlijk toch wel allemaal een beetje in vorm gegoten. Het... was in ieder geval niet zoals nu, dat alles er altijd klaar stond en wat nog allemaal. En we hebben een paar weken geoefend thuis, hoor, met een aantal met de beginners en jingeltjes opgenomen en zo. Dus daar is toch wel een paar weken voorbereiding aan vooraf gegaan, maar het ging toch verschrikkelijk snel.
Wat was die achterliggende motivatie eigenlijk om dan toch die wetgeving te overtreden, iets wat jij normaal niet doet? Of toen niet deed?
Omdat één, de zin ervan om het te doen redelijk duidelijk was. Hè? Informatie brengen voor de streek. De nood was er ook. Het landschap was helemaal anders. Je had eigenlijk qua informatiemedia alleen nog het verouderde jaren 70 model. Maar daar zat eigenlijk niks creatiefs, niks meer in eigenlijk. Hè. Dus op BRT2 was het 's morgens wat klassieke muziek. Het nieuws was om 8 uur 's avonds nog op televisie. Het zag er helemaal anders uit. Dus je doet dat omdat je van overtuigd bent dat het goed is en omdat je er ook van overtuigd bent. En ik verdenk mijn vader er wel van dat hij toch wel hier en daar een beetje gaan vragen is of dat zoveel kwaad zou kunnen. Want het was toch bij hem thuis. En je krijgt dan onmiddellijk de steun van burgemeesters en zo. En eigenlijk hebben wij weinig last gehad tot in 86.
Ja, goed. Over die informatie gaan we het hebben met Roger de Wagenaar, op de radio bekend als Bertje Vermeulen. Ja, Bert, die informatie was een van de pilaren, zeg maar, van de radio. En daar was jij een van de eerste bij. Hoe ging dat toen in zijn werk om informatie te verzamelen?
Een van de eerste, laat ons zeggen dat het toch wel een vrij lange maand later was. Het was een jaar later. Maar goed, informatie, dat was wat mij opviel toen ik hier in de streek kwam wonen. Want ik kwam hier wonen in 80 eigenlijk. Dat was dat op zijn, dat je eigenlijk alles hoorde van informatie. En op vlak van integratie, op vlak van gewoon worden in de streek, was dat zeer, zeer belangrijk om u te gaan inleven in de streek en om u thuis te voelen. En dan de populariteit van de radio, van Vrije Radio op dat ogenblik, was zeer groot.
En hoe was de bereidwilligheid van allerlei diensten om informatie toe te sturen aan al die verenigingen?
Wel, in het begin de verhalen dat ik gehoord heb over de eerste maand, en Jan zal daar nog veel beter de eerste maanden meegemaakt hebben dan ik, dan was het nog affiches afschrijven en eigenlijk op zoek gaan naar en een en ander. En dat heeft zijn maanden, misschien wel zijn paar jaar geduurd, eer dat eigenlijk al de verenigingen in de streek, al wat georganiseerd was, ook zijn weggevonden had naar de radio. Dus laat ons zeggen dat we daar omgekregen hebben. En ik kijk even opzij. En een keer vanaf 82, 83 had eigenlijk iedereen de weg gevonden. Was de populariteit op zijn grootste op dat ogenblik. Ja.
Nu, dat jaar later dan, dat jij er dan bijgekomen bent. Hoe ging dat dan in zijn werk om informatieprogramma's te maken? En welke informatieprogramma's waren er allemaal? Dus schuiven mijn namen als 3xZ of CISO Zonien.
Regiorama.
En Regiorama.
Regiorama was nog een van...
Van de eerste, zeker.
Van de, ja. Ja, ik zou zeggen een van de laatste. Het is allemaal moeilijk om er datums op te plakken, natuurlijk. Ik weet dat de informatie altijd geconcentreerd gezeten heeft op de vooravonden. Dus 7 tot 8, net voor het nieuws op tv. En op zaterdag, natuurlijk, die een zeer belangrijke dag was. Zondag was dan weer andere informatie, zoals sport en dergelijke. Dus je had eigenlijk, net zoals wij nu nog een aantal uren informatie kennen op Sonyen, programma's eigen aan die periode, met de inhoud eigen aan die periode. Die heeft altijd de lijn van de organisaties gevolgd. En daarnaast is dan ook, en dat is heel vroeg begonnen, ik denk zelfs van het eerste jaar, de reportages die Sonyen gebracht heeft over alles en nog wat dat te doen was in de streek. Dat heeft de hefboom geweest eigenlijk.
Echte journalistiek was er niet. Hè? Ik bedoel, als je dat vergelijkt met nu, dan ben ik er nog altijd van overtuigd dat we nu beter gestructureerd zijn als het gaat over werkelijk journalistiek informatie geven. Wat wij gedaan hebben is, op dat moment moesten we alles doen. Hè? Radiostation opstarten, rechtstreeks uitzendingen, muziek zoeken, het was allemaal dezelfde mensen. Was het gewoon, oké, wij vertelden de mensen wat er in de streek gebeurde, ofwel live, ofwel via berichten die we kregen, of die in de serie stonden, of op affiches stonden. Maar dus werkelijk berichtjes die mooi uitgetikt waren en die we mochten voorlezen. Ik geloof dat dat er maar gekomen is als jij erbij gekomen bent, Steven. Niet eerder.
Dat is ook al 10 jaar geleden.
Ja, dus.
Hou we rekening mee dat in 80, 81, 82 van computers nog geen sprake
bestond niet, hè? Het is maar in 85 begonnen, computers. Een tipmachine, dat hebben we wel, hè?
En dan ook qua verbindingen voor rechtstreeks reportages. Nu is het heel gemakkelijk. GSM en noem maar op en noem maar op. Toen was het CB voor een stuk. Toen was het telefoonlijntje leggen bij de mensen, gaan aanbellen, zien dat je mocht inpikken en dergelijke. Dus er kroop eigenlijk zodanig veel energie in de technische kant van de zaak, ja, dat eigenlijk de journalistieke
kant... Het herontdekken van de radio.
Ik herinner mij nog hilarische taferelen met Hallo Anatole over een CB en zo.
Tja, dat was, ik geloof, de eerste rechtstreeks uitzending die we ooit gehad hebben was Anatole, Johan Le Blik, die stond in Overijssen met de stoet in augustus 80. Maar Overijssen ligt in de put in het centrum en dus zelf een degelijke CB-verbinding tot hoe laat was bijna niet mogelijk. En god, we hebben daar zitten sukkelen en knoeien tot we op een zeker moment begonnen zijn met een antenne en een tweede relaiszender te zetten op de gemeenteschool aan de Markt al. En vanaf dan konden wij rechtstreeks redelijk wat presteren, maar ik denk dat dat pas van 1981 geweest is.
Jan, een technische sprong gaan we maken van 18 jaar naar internet nog snel even. Dat is nu de toekomst van dit station en van deze groep mensen. Wat mogen de mensen daar verwachten? Want radio over internet maken zal het niet worden,
nee,
heb jij gezegd.
Nee, dat wordt het niet. Nee.
Wat wordt het dan wel?
Wel, het wordt een informatiebron in de ruimste betekenis van het woord. Dus gaande van uiteraard wat er nu op Sonyen al staat, het nieuws van de dag. Mm-hmm. Aangevuld met het culturele nieuws en al die zaken. En uitgebreider op kalenders ingaan, programmatie van culturele centra en zo. Dan ook, het idee van internet is natuurlijk dat iedereen zijn ding doet. Dus elke medewerker zijn hobby, zijn site, zal er ook wel tussen zitten. En dan komt het erop aan hoe ver het uitgroeit. Hè. Ik bedoel, onze medewerkers zullen voor een stuk kunnen helpen. We hebben er nu toch, de 4 cursussen samen zal 60 man zijn, waar er toch merendeel voor Sonyen medewerkers bij zit. Maar sommige verenigingen gaan hun eigen site maken en zo moet het allemaal aan elkaar groeien. Daar komt op termijn terug audio bij en video bij, maar nooit in de vorm dat het nu is, omdat het daarmee het systeem zou blokkeren. De technologie is redelijk ver, maar nog niet ver genoeg.
Goed. Jan en Roger, bedankt. Nog even zeggen, voor mensen die geïnteresseerd zijn over dat internetluik, die kunnen altijd contact opnemen met Jan van Assen. En die zijn telefoonnummer is 02-657-59-58. Jan en Bert, bedankt. Regiorama.